In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. Het Nationaal AI-debat.
Ja. Welkom bij het Nationaal AI-debat in deze speciale extra editie van BNR Digitaal. Live vanuit de studio van Skillstone. Mijn naam is Joe van Buurik en vanavond mag ik een heel bijzonder debat gaan leiden waarin we het gaan hebben over AI in de breedste zin des woords. De kansen die het biedt, hoe we ermee omgaan en natuurlijk ook de risico's. Dat gaan we doen met onderzoekers, politici en beslissers bij grote bedrijven. En Ben van den Burg.
Ja, Joe.
Waarom doen wij dit?
We hebben zoveel vragen over AI. Het moet effectiever. En als het effectiever wordt, de wereld, weet je, gaan we dan alleen maar doomscrollen op TikTok? Of wordt het echt effectiever met AI? De existentiële risico's. Mag je verliefd worden op een AI? Wij hebben iedere week allemaal debatten van wat moeten we nu? Dus wij dachten, we is Skillstone. Weet je, online leren met het grootste AI-leerplatform van de wereld. Nou, niet van de wereld, maar groot. En Triple. Weet je, ja. Triple maakt alles wat met AI te maken heeft. Dus wij dachten, we moeten onze krachten bundelen. Ja. En dan gaan we een debat organiseren met de allerslimste mensen op AI-gebied in Nederland. Die komen allemaal bij elkaar. Mensen kunnen dat allemaal bekijken en beluisteren.
Ja.
Ik denk, nou, dan krijg je een debat en dan worden we wijzer van. En het belangrijkste natuurlijk in je leven dat je wijzer wordt.
Ja.
Nou, dan gaan we vanavond een klein beetje bereiken.
Precies. Nou ja, live luisteren kan dus via BNR. Je kan ook kijken als je live inschakelt via nationaalaidebat.nl. Ben, ga lekker in de zaal zitten.
Doe ik.
Ga lekker genieten van dit debat. Dat gaan we zo meteen doen. En ik neem nog even de spelregels door. We gaan in 3 rondes debatteren. Als eerst over de kansen en mogelijkheden. Dan over hoe we omgaan met AI als maatschappij. Welke risico's en bedreigingen er zijn. Dat komt natuurlijk ook nog aan bod in het derde deel. En goed te weten, dit is geen verkiezingsdebat. Maar we laten diverse experts aan het woord. Waaronder ook een politicus en een oud-politicus. Aangevuld met inzichten van Ipsos bijvoorbeeld. Vragen en opmerkingen van kenners hier uit de zaal bij Skillstone. En wil je dus live meekijken? Ik zeg nog één keer, dat kan dus via nationaalaidebat.nl. We gaan naar het eerste panel. En dan ga ik gelijk even de 3 mensen die hier voor mij staan voorstellen. Dat is allereerst Lisanne Brons, Business Lead Modern Work and Cybersecurity bij Microsoft. Welkom, Lisanne.
Ja, dankjewel.
Fijn dat je er bent. Floris Hogeboom, hoofd data en AI bij Schiphol en oprichter van de stemkeuzehulp openverkiezingen.nl.
Leuk om hier weer te zijn.
Fijn dat jij er ook bent. En Kim van Sparretak, ook vaak de gast in BNR Digitaal, Europarlementariër namens GroenLinks. Houdt zich bezig met onder meer interne markt en digitalisering. En dus ook de AI Act.
Yes.
Klopt, heel goed. Allen, ik ga gelijk even de million dollar question stellen. Op welk gebied gaat AI ons nou echt helpen? Floris.
Ik denk dat dat heel erg verschilt per sector. En dat is misschien gelijk wel een mooi voorbeeld. Kijk, wij bij Schiphol hebben heel veel laaggeschoolde arbeid. Hè? Maar juist daar zien we al dat AI ons al jaren helpt. Juist om in de bagagekelders efficiënter te werken, om slimmer te werken. Maar aan de andere kant zie je vanuit mijn andere pet open verkiezingen. Dat is natuurlijk ook qua de democratie versterken. Wat veel meer zit op tekst, veel meer op digitale content. Ja, ook daar. Dus ik denk dat het heel breed is.
Ja, nou, hoop mogelijkheden dus. Lisanne, jij bent vanuit Microsoft bezig om iedereen in jullie woorden een stukje productiever te maken. Mooi credo natuurlijk. Met de AI Copilot, die al een tijdje geleden is aangekondigd. Ja. Bijvoorbeeld in kantoorsoftware gaan we teksten, mails en presentaties laten genereren. Hoe gaan jullie dat bij de mensen brengen en verder uitrollen?
Ja, nou, vandaag is best wel een speciale dag, want we hebben het niet alleen aangekondigd, maar per vandaag ook gelanceerd.
Mooi. Dus we kunnen het nu gebruiken.
Ja, jullie kunnen het nu gebruiken.
Ja, hartstikke goed.
Maar inderdaad, we gaan met Copilot, is eigenlijk je AI personal assistant op werk.
Ja.
En ja, ik denk dat we gewoon heel druk zijn met allerlei dingen op werk. Je mailbox bijhouden, communiceren, chatjes. Mensen geven ook aan, hè, die digital overload die mensen soms kunnen ervaren. Ja, dat leidt een beetje af van het echte werk.
Ja.
En Copilot of AI kan daar een hele belangrijke rol in spelen om onze tijd weer een beetje onder controle te krijgen.
Mooi, meer efficiency dus. En ja, juist ook wat meer tijd voor onszelf is de belofte. Hoe zijn jullie ook bezig om te zorgen dat dat verstandig gebruikt wordt door alle mensen op grote schaal?
Ja, verstandig gebruik is heel belangrijk, denk ik. En ik, Copilot is denk ik een manier waarop AI... heel veel mensen zullen hiermee in aanraking komen in de werkzetting. Mm-hmm. Verstandig denk ik dat heel veel dingen inhoudt. Eén gaat het om security. Hoe ga je ervoor zorgen dat het op een veilige manier... dat we veilig omgaan met de data binnen bedrijven. Ja. Maar verstandig is ook, hoe nemen we iedereen hierin mee? Er zijn mensen die misschien van nature aan de slag gaan met dit soort dingen. Tech-savvy en het helemaal leuk vinden.
Ja, maar juist ook een hoop mensen die niet zo digitaal belezen zijn, zou ik maar zeggen.
Ja, dat denk ik wel. En die zullen ook moeten worden ondersteund met de juiste trainingen. Ja. De juiste uitleg. Daarom ook heel blij om hier te zijn. Ja. Het is misschien niet eens zo spannend als het soms lijkt. Maar mensen moeten wel erin meegenomen.
Nou precies, daar gaan we het later vanavond natuurlijk nog veel over hebben. Over verantwoordelijkheid gesproken en mensen helpen. Kim van Spartak, als het gaat om politici vanuit Brussel. Jullie zijn daar heel erg druk mee bezig. De AI Act hebben we het ook vaak over gehad in ons programma. Los van vaak kritische noties en hoe het moet aangepakt worden, zie jij ook een glorieuze toekomst voor AI-toepassingen voor je?
Ja, ik denk als we AI goed weten te reguleren, dat we dan inderdaad er echt voor kunnen zorgen dat AI ervoor zorgt dat het beter wordt voor mensen en milieu. En dat we echt vooruit kunnen gaan in de maatschappij. Maar ja, dan moeten we het wel op een manier doen die past binnen ethische kaders en binnen duurzame kaders. En daar zijn wij nu heel hard mee bezig.
Ja, precies. Jij bent daar regelmatig mee bezig. En ik kan me voorstellen dat je daar nog lang niet klaar mee bent. Dus daar gaan we straks uitgebreid over doorpraten. We gaan even naar Daan Versteeg van Ipsos. Daan, goed dat je bij ons bent. Je komt nu ook eventjes bij de microfoon. Kom bij je. Fijn dat je ook in deze speciale BNR Digitaal. Jullie hebben uitgezocht hoe Nederland hier nu naar kijkt.
Ja, en dat is, het is heel interessant om dat te doen. Hè. Het is natuurlijk een relatief nieuw onderwerp. Maar het blijkt dat AI ontzettend grote bekendheid geniet bij Nederlanders. 71% van de Nederlanders zegt dat ze een heel goed beeld hebben bij wat AI kan en kan betekenen voor ons.
Ja.
Dat is wat meer dan het gemiddelde in de wereld. Het is ook wat beter dan een aantal belangrijke landen waar AI, Engeland, Amerika, in grote opkomst is.
Mm-hmm.
Mensen zijn ook enthousiast. 42% van de mensen zeggen van nou, ik ben wel benieuwd naar die producten en diensten waar AI in zit. En ik ben wel benieuwd om die ook te kunnen gaan gebruiken.
Ja.
Mannen zijn dan wat enthousiaster dan vrouwen.
Dat is interessant.
Dat is interessant.
Hoe verklaar je dat trouwens? Heb je daar iets voor?
Dat hebben we dan weer niet onderzocht waar dan de verklaringen liggen. Maar ik denk, misschien zijn er hier mensen die dat beter weten. Lisanne.
Precies, vrouwen zijn op dit moment in de meerderheid. En we hebben
waarschijnlijk hebben we dat ook voor jullie al wel een keer onderzocht. Dat vermoed ik dan ook zo'n beetje. Wat ook nog een interessante is om daarbij even mee te nemen, is dat mensen die een eigen bedrijf hebben, dat die ook wat enthousiaster zijn weer dan de rest van de Nederland.
Ja, die zien die efficiency boost waar Lisanne het net ook over had, eigenlijk al een beetje voor zich.
Bijvoorbeeld.
Ja, precies.
Dus nou, best wel grote kansen.
Ja, nou dat is in ieder geval interessant. We gaan jou later in dit AI-debat natuurlijk nog meer horen. Dus dat is heel fijn. Ik wil nu weer eventjes terug naar het panel. En dan als eerste Floris. Laten we het even hebben over wat jullie nou allemaal bij Schiphol doen. Hè? Jij geeft daar leiding aan een hele divisie. We moeten volgens mij naar een autonome luchthaven in 2050. Wat moet ik daarbij voor me zien? Dat klinkt als een enorme taak.
Dat is een mooi beeld, hè? Een autonome luchthaven. Ik denk ook dat het belangrijk is om je daarbij te realiseren. Kijk, autonome luchthaven heeft misschien iedereen wel een plaatje bij, zelfrijdende bagagekarretjes, planning die volledig automatisch gaat. Alleen waar onze grote uitdaging nu ligt, ja, dat beeld schetsen is één, maar hoe kom je daar en wat doe je morgen? En dat is twee. En daar zien we dat AI een hele belangrijke rol voor ons speelt.
Ja, en wat zijn dan voor jou overwegingen om constant mee bezig te zijn dat je het nu al goed doet om te zorgen dat we in 2050 een verantwoorde AI-gedreven luchthaven hebben?
Nou ja, kijk, ik denk dat er heerst heel veel angst om AI heen, maar wij zien ook gewoon, ja, de luchtvaartsector, daar zit zoveel willekeur nog in, dat ik best wel de stelling aandurf dat wij in 2050 niet helemaal geautomatiseerd zullen zijn. Dat er altijd een menselijke factor in zit. En dat is denk ik voor ons nu de grote uitdaging van hoe ontwikkelen we nu AI die nu ons helpt, maar die ook die menselijke factor erkent en ook nu nog de tekortkomingen van de technologie erkent, waar we dan juist heel mooi die mens kunnen aanvullen.
Ja, dat is toch wel een beetje apart, hè, Lisanne? Ik hoor Floris nu zeggen, het is mooi, maar het heeft nog tekortkomingen. We zijn er eigenlijk nog niet. En toch willen jullie het al naar de mensen en vooral de bedrijven brengen om te gebruiken. Is dat wel al het juiste moment om dat nu te doen?
Ja, ik denk wel dat het juiste moment is. Maar ik denk ook dat, kijk, we zitten hier vanavond met een heel divers publiek.
Mm-hmm.
Of groep mensen. En dat is ook omdat AI natuurlijk heel breed is. Wat wij nu aan het doen zijn met Copilot is een aantal use cases, zeg maar, beschikbaar stellen.
Mm-hmm.
Waarbij ik zeker denk dat het klaar is om dat te doen. Waarbij mensen kunnen proeven, kunnen spelen met dingen die ze al kennen. Hè. Copilot is de integratie van AI AI in Office bijvoorbeeld. Ja, dat zijn applicaties die heel veel mensen op werk al gebruiken. Ja. En daardoor eigenlijk vrij laagdrempelig kennis kunnen maken met de mogelijkheden van AI.
Kim, is dit waar jij ook het mee eens bent? Want we horen jou vaak over de AI Act. Het is nu al bij de mensen, terwijl de wetgeving is weliswaar goedgekeurd, maar toch nog in de maak. Je begrijpt wat
hij
ik bedoel.
Hij is vooral nog helemaal heel erg in de maak.
Nou, ja. Precies. Dus ja. Gaat dit wel helemaal in sync, zal ik maar zeggen?
Nou goed, er zijn natuurlijk twee zaken. Allereerst moet je kijken hoe wordt AI gemaakt. Daar gaat de kunstmatige intelligentiewet over in Europa. Hoe zorgen we dat dat op een veilige manier gedaan wordt? Dat er niet te veel bias in zit. Dat we transparantie hebben over hoe die systemen worden gemaakt en aan welke knoppen er zijn gedraaid bij het maken van die systemen. En daarnaast heb je nog de hele discussie hoe we gebruiken we AI. En dit is een van de nieuwe discussies waar we het nu veel over hebben in Europa. Bijvoorbeeld het gebruik van AI op de werkvloer. Mogen we dat zomaar introduceren? Of moet dat eerst bijvoorbeeld door een ondernemersraad of door vakbonden worden onderhandeld? Want hè, als jij dit gebruikt, dat betekent ook dat het bedrijf waarschijnlijk veel meer data over jou kan verzamelen als werknemer.
Ja.
Hoe zorgen we ervoor dat de rechten van werknemers überhaupt nog wel bestaan op een gegeven moment? Als jouw baas de hele tijd bijhoudt hoeveel je eigenlijk, hoe snel je wel niet tikt en dat soort zaken allemaal meeneemt in je review aan het eind van de maand.
Ja, precies.
Dus dat zijn wel hele grote maatschappelijke vraagstukken waar we eigenlijk nog helemaal niet bij stil hebben gestaan. Dus het is best wel spannend dat we qua wetgeving achterlopen. Juist omdat dit soort systemen nu keihard worden geïntroduceerd, omdat al die techbedrijven zo hard tegen elkaar lopen op te boksen.
Ja, Floris?
Stuk AI hangen of zijn dat vraagstukken die misschien ook wel breder leven? Die eigenlijk gewoon veel meer gaan over een connected samenleving en een data.
Ja, het gaat over digitalisering, AI, algoritmes en al dat soort zaken inderdaad. Maar ja, je ziet toch dat algoritmes in de platformwerkeconomie, dus bij de Uber, zijn algoritmes eigenlijk al je manager en je baas. Mm-hmm. En je ziet toch ook dat dat hele idee van efficiency er uiteindelijk ook voor zorgt. Dan kun je dat die middelmanagementlaag wel weg bezuinigen en daar gewoon een AI-robot voor in de plaats zetten.
Yeah.
En ja, als wij aan het onderhandelen zijn, bijvoorbeeld over de platformwerkregulering, dan zijn er dus wel discussies vanuit de lidstaten. Goh, zou het toch gewoon wel mogelijk moeten zijn dat zo'n algoritme jou mag ontslaan, bijvoorbeeld.
Ja.
Iets wat voor mij een absolute no-go is. Maar er zijn genoeg landen die daar wel wat in zien zitten, uit de naam van efficiency. En dat vind ik wel een spannende ontwikkeling om op zo'n manier naar mensen en naar werknemers recht
te gaan. Ja, ik wil nog één ding aan jou vragen en dan wil ik nog even naar Lisanne. Want als ik het goed heb, Kim, heb je ook wel eens gezegd, AI is een kans, mits goed gereguleerd. Juist ook bijvoorbeeld in de context van klimaat, zal ik maar zeggen, om dat soort vraagstukken op te lossen. Juist misschien ook met dank aan AI. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, regels kunnen juist aanzetten tot innovatie. Hoe zorgen dat die wisselwerking de hele tijd goed werkt? Want we krijgen nu heel vaak ook met het beeld in de media dat die regulering alleen maar de boel aan het vertragen is.
Ja, wij horen de hele dag dat wat wij doen in Europa qua wetgeving, dat alle innovatie gaat stoppen. Dat is de soort van lobbytruc die ze nu hebben. Wij mogen niks meer. Hmm. Maar als je de AI-wet heel erg plat slaat, dan vragen wij om transparantie. Je mag nog steeds doen wat je wil, tenzij het echt heel gevaarlijk is voor de maatschappij. Verder mag je alles nog doen. Je moet je alleen aan een bepaalde standaarden houden op het gebied van transparantie, privacy, milieustandaarden en een beetje ethische waarborgen en mensenrechten. En ja, die grote techbedrijven die zitten daar absoluut niet op te wachten, want innovatie, terwijl ik denk, je mag het nog steeds doen, maar doe het op een veilige manier. Dat is wel een beetje een dilemma waar we nu in zitten.
Nee, snap ik. Maar Lisanne, jullie kunnen je toch gewoon aan al die zaken houden als Microsoft?
Zeker. En ik ben het ook niet mee eens dat we daar tegen zijn. Ik denk dat transparantie ook een van onze kernwaardes is als we dit doen. Mm-hmm. Innovatie gaat eigenlijk altijd snel. En daarbij is het heel belangrijk dat verschillende partijen daarbij in gesprek blijven. Dus vanuit de politiek, vanuit de overheid, maar ook de organisaties zelf. Wij hebben bijvoorbeeld de afgelopen tijd met 20 organisaties in Nederland Copilot getest.
Ja.
En het onderwerp wat je aanstipte van de OR is heel belangrijk geweest binnen die pilots om te kijken van hoe kunnen we die OR zo vroeg mogelijk betrekken.
Ja.
En met elkaar ook uitvinden van wat voor vragen leveren er dan? Wat zijn dingen waar we eventueel nog meer over moeten nadenken?
Ja.
Ik wil ook, als het mag, één ander dingetje aanstippen.
Noem het kort. Ja.
Nou, we hebben het over productiever. En ik ga helemaal met je mee. Hè, van het kan een bepaald gevaar. Van we gaan mensen meten wat je doet. Hè. Als ik naar mezelf kijk, heb ik daar ook niet zo'n zin in.
Mm.
Maar ik denk ook dat het werk leuker kan maken. En dat is een aspect. Hè, dit panel gaat over de kansen en mogelijkheden.
Ja.
We hebben bijvoorbeeld een jaar geleden ook GitHub Copilot geïntroduceerd. Dat is specifiek voor mensen die developen, ontwikkelaars.
Ja, juist helpen met programmeren en het delen van software.
Ja, en daar zit heel veel creativiteit in dat beroep.
Ja.
Maar er zit ook best wel veel werk in wat... waar gewoon heel veel tijd in gaat zitten. Dingen die al eerder zijn opgelost. Ben je op zoek naar de juiste code, voorbeelden, et cetera. Ja, als je dat kan... een assistentje daarbij kan helpen.
Ja.
Geeft dus nu ook 3 op de 4 mensen die GitHub Copilot gebruikt. Die geven aan dat ze hun werk nu leuker vinden dan daarvoor.
Dat is in ieder geval mooi. Ik wil even een vraag uit de zaal. Want ik zag al een hele enthousiaste vinger. De microfoon komt naar u toe. Zeg even uw naam. Ga erbij staan. En zeg even wat uw vraag is in de microfoon.
Ja, mijn naam is Marieke van Putten. En ik had 1 opmerking. Ik zie dat de voorbeelden heel sterk nog gaan over hoe AI het werk van mensen beïnvloedt. Maar ook aan de voorbeelden van Floris zag ik dat de breedte is toch wel wat groter. En er is ook heel veel AI die de zorg verbetert of voor duurzame oplossingen zorgt. En mijn vraag is eigenlijk van, belangrijk regulering, maar heel veel innovatie komt ook van innovatief MKB. Hoe gaan we ervoor zorgen dat die ook hun innovaties kunnen ontwikkelen en breed toepassen?
Floris, kun jij daar een voorbeeldfunctie uitspreken?
Ik ben het heel erg eens met uw punt in die zin dat... Kijk, de trend die we het afgelopen jaar hebben gezien... noem ik ook wel eens white-collar AI eigenlijk. Hè? Van het gaat om AI die misschien een bedreiging is voor de consultants... maar ja, voor die koffieshower bij ons in de kelder... Ja, maakt het niet zo gek veel uit, dat ChatGPT en dat verhaal. En ik denk waar nou binnen die regulering de grote uitdaging zit... is ook hoe krijgen we nou het maatschappelijk debat... niet alleen maar over die risico's, maar ook over die kansen. Dus ook wat biedt dit, wat kan dit toevoegen... En ik denk dat het af en toe wel eens te veel over die risico's gaat. En ik denk ook dat dat heel erg is. Misschien wel omdat iedereen ziet... wat kan dit betekenen voor iedereen die heel veel Word-documenten maakt. Maar dat we het ook wel eens zouden moeten hebben over... inderdaad, wat kan dit voor MRI-scans betekenen? Wat kan dit betekenen voor de kwaliteit van kankerzorg daarmee? Ik denk dat dat hele belangrijke dingen zijn in dat debat.
Ja, dit zijn hele mooie voorbeelden. Lisanne, hoe snel gaan we die omslag zien? Hoeveel tijd is hiervoor nodig om tot zo'n mooie situatie te komen?
Ja, ik denk dat het heel snel gaat nu. Ja, absoluut.
Dus, jullie worden daarin niet geremd, zeg maar. Want daar hadden we het net over. Die innovatie is, die weg die ligt open, zeg maar.
Ja, kijk, ik denk dat ook nu een beetje... Ik dacht een half jaar geleden ook dingen die nu alweer ingehaald zijn, zeg maar. Dus als je mij vraagt om in de glazen bol te kijken, dat is lastig. Ik denk wel dat het nu heel snel gaat met dat er heel veel low-hanging fruit is, zeg maar, als ik het zo mag noemen.
Mm.
Voor mensen om een start te maken. En ik ben het wel eens met degene die de vraag stelde van... Ik denk dat we zelf soms ook als mensen gaan proeven aan de technologie...
Mm-hmm.
dat mensen zelf ook weer met nieuwe ideeën komen. Dus ik denk dat nu juist het moment is dat we daar een beetje het kantelpunt
hebben. Kim, is dat een punt dat het ook een beetje een taak van de maatschappij is... om mensen ermee in aanraking te brengen en vervolgens zelf te zien wat ze ermee kunnen... en ook een beetje te vertrouwen op hun verantwoordelijkheid en hun vaardigheid... om daar zelf ook keuzes in te maken? Of zijn we gewoon niet zover?
Ik vertrouw de gemiddelde mens denk ik wel met AI. Ik vertrouw het gemiddelde grote techbedrijf wat minder met AI.
Ja, oké, maar we hebben toch die bedrijven nodig om het als mensen te krijgen, zou ik maar zeggen.
Ja, goed, het ding is alleen wel... Ik vind het heel fijn dat je het met me eens bent dat er regels moeten komen. Maar het is wel Microsoft die het hardste lobbyt momenteel... tegen enige regel, specifiek op die modellen... die jullie nu in jullie prachtige Copilot-systeem hebben gezet. Dus ja, leuk, maar ja, stop dan eens met lobbyen in Brussel. Want het is echt niet normaal hoe ontzettend veel geld erin gaat... om er gewoon voor te zorgen... dat die hele AI-wet nergens meer over gaat.
Een hele dubbele discussie, hè, in die zin. Want kijk,
maar wat, maar wat wij vragen is... als jij een AI-systeem op de markt brengt, dan vragen wij jou... wil je dit systeem registreren? En als jij onder een hoog risico valt... bijvoorbeeld je wordt op de arbeidsmarkt ingezet... waar het daadwerkelijk een direct impact kan hebben op de levens van mensen... dan vragen we je, wil je alsjeblieft ervoor zorgen dat de data die je hebt gebruikt, dat daar niet te veel bias in zit? Wil je er alsjeblieft even op letten? Wil je ervoor zorgen dat je even aangeeft dat je logboeks bijhoudt met hoe je systeem is gemaakt? En als het echt daadwerkelijk gevaarlijk kan zijn, wil je dat dan nog even testen? Alsjeblieft, dank u wel. Dit is het enige wat wij vragen in die AI-wet. En dan krijg ik alleen maar terug, jullie maken AI kapot. Wij maken AI niet kapot. Die grote techbedrijven willen gewoon niet aan de minste en geringste dingen voldoen, omdat dat misschien iets minder geld kan opleveren. En ik ben helemaal klaar mee om dan te horen, maar dat is toch zielig voor het bedrijfsleven. Nee, als het misgaat, dan zitten we met de gebakken peren. En we hebben dat al is... zo vaak gezien dat het misging. Zeker. Juist nu met gewoon hele simpele modellen. Hoe slimmer die modellen worden, hoe groter de risico's worden. Nee.
Dat punt is liever goed gemaakt.
Letterlijk in het midden tussen jullie. Hè?
En ik wil een korte reactie en dan wil ik Lisanne eventjes.
Ja, nou ja, kijk, wat ik even wou zeggen is... in het voorgesprek hadden wij het ook even over mijn andere pet van open verkiezingen.
Ja, noem dat ook eventjes.
Dat is wel iets wat mogelijk wordt gemaakt weer door die big tech. Dus er zitten wel twee kanten aan in die zin.
Ja. Maar oké, even naar Lisanne.
Uiteindelijk is het niet big tech de dingen ontwikkeld. Het zijn vaak universiteiten en juist kleinere start-ups. En big tech koopt dat op en die gooien het op de markt. Dus ik vind het ook een beetje flauw om te zeggen dankzij big tech.
Ik denk niet dat wij dit hadden kunnen draaien zonder de support van dat soort bedrijven.
Maar dat is investeerders die er heel veel geld in hebben gestopt.
Ja, maar uiteindelijk kun je wel zeggen, om hierbij te kunnen, zijn bedrijven klein, midden of groot nodig? Nou, Microsoft werkt bijvoorbeeld ook nauw samen met OpenAI, hebben we vaak gehoord.
Ja.
Maar neem ons ook even mee naar jullie kant van dit verhaal. Hè? In Europa die gesprekken, hoe benaderen jullie die dan?
Nou ja, ik zit er natuurlijk zelf niet bij die gesprekken.
Maar Microsoft, niet alleen maar tegengas geven zijn om het erdoor te duwen. Jullie willen toch juist met de juiste benadering zorgen dat het geïmplementeerd kan?
Ja, absoluut. En ik voel de passie. Dus, en ik voel die passie zelf ook. Ik denk vanuit Microsoft heel belangrijk is dat we in dialoog blijven met meerdere partijen. De samenwerkingen met anderen in de industrie, met de politiek, maar ook met de bedrijven en organisaties die hier al mee aan de slag zijn. En dat doen we ook. Dus dat doen we in Amerika, maar dat doen we ook lokaal met de Nederlandse politiek en in de EU.
Ja.
Wat ik zelf ook interessant vind, maar misschien iets andere is, inslag, is... hoe gaan we verder zorgen dat dit... je vroeg eerder van wat is er nodig om... dit goed te laten landen.
Yeah.
Ik zie in de gesprekken die ik voer ook gewoon nog heel veel werk te doen op het gebied van training en skilling van mensen.
Juist die opleiding van de maatschappij om dit verantwoord te kunnen gebruiken. Maar zouden u daar dan niet meer constructiever de dialoog met de mensen in Brussel moeten voeren?
Nou, ik denk wel dat er nog wat... als ik Kim zo hoor, dan...
dan moet er even een koffieafspraak gemaakt worden.
Ja, dan kunnen wij nog wel een keer een bakkie doen daarover.
Precies, nou, dat lijkt me een goed idee. Ik wil graag nog een vraag uit de zaal. En ik zie daar gelijk al de hand van Tom Bos van Skillstown. Dus laat die vraag nog even horen, Tom.
Ja, ik wilde eigenlijk nog even helemaal terug naar het fundament. Want we hadden het in het begin over dat het productiviteit zou verhogen. En ik ben zo benieuwd, want dat zeggen we al jaren. Dat zeiden we ook van het internet. En als je de onderzoeken bekijkt, dan zie je de productiviteit van het land en wereldwijd trouwens is aan het stagneren. Hè? In de overheidssector is het aan het afnemen.
Mm-hmm.
Waarom gaat AI, misschien kan jij erop reageren, Lisanne, maar waarom gaat AI dan wel de productiviteit verhogen? Waarom denken we dat nu?
Nou, Lisanne, zeg maar.
Ja, nou, ik heb hetzelfde gevoel misschien over het woord productiviteit. Ik vind dat een beetje dubbel iets, want een doel te stellen om meer productief te zijn. Ik denk, als ik naar mezelf kijk, heb ik ook wel best wel moeite met... ja, het moet alleen maar meer, meer, meer. We zitten in meer meetings, we krijgen meer mail. De top
Outlook-gebruiker
krijgt 250 mails per dag, weet je. Dus, maar ik denk vooral, kan het niet slimmer of leuker? Dus daar gaat productiviteit voor mij om van... wat is de winst die we nog kunnen behalen?
Ja.
Om dingen die... ja, ik ken niemand wiens passie het is om een mailbox weg te werken. Maar ik ben net de anderhalve week vrij geweest om mijn huis te verbouwen...
Ja.
En ik
dan
kwam
heb je
terug.
Nog mails.
Ja, ben je bijna een halve dag kwijt.
Ja,
en
precies.
Ja, dat denk ik wel van als dat als AI daar een rol in kan spelen, dan wordt het ook gewoon wel echt, echt leuker.
Ja, Kim, is dat juist ook een taak voor jullie in Brussel om die mensen in Europa te helpen om die efficiëntie te bereiken en hand in hand dit te, is dat mogelijk of lukt dat gewoon niet?
Nou ja, de skills agenda is wel een grote agenda ook in Brussel. Daar zijn we wel druk mee bezig om te kijken inderdaad. Maar wij zitten echt nog op een stukje lager. Moeten we ons wel realiseren dat Nederland een van de meest gedigitaliseerde samenlevingen is van heel Europa.
Ja.
Als ik het in Brussel heb over zeg maar van het probleem wat wij hadden in Nederland dat te veel scholen zogenaamde Google scholen waren geworden, dan kijken mijn collega's in Midden- en Oost-Europa mij aan van wij zijn al blij als er een computer in de klas staat.
Ja.
Dus dat moet je wel realiseren. Maar ik denk wel dat we inderdaad ervoor moeten zorgen dat die digitale geletterdheid dat die er is.
Ja.
Hoewel ik denk dat het ook wel echt heel belangrijk is dat we de mensen ook meer weer leren over wat je rechten kunnen zijn als werknemer.
Ja.
Want dat vervaagt ook heel erg. Je hebt gewoon minder contact met je manager. Je hebt minder contact met elkaar ook door al die digitale systemen. Dus ik denk dat het eigenlijk een veel breder verhaal is van we moeten mensen meer leren over hoe kan je echt van nepnieuws onderscheiden.
Ja, precies.
We moeten mensen leren met digitalisering om te gaan, maar ook zorgen hoe blijf je nog menselijk in een steeds digitaliserende wereld. En dat is een veel bredere discussie dan alleen maar echt skills om mensen productiever te maken.
Ja, daarom doen we dit soort debatten en programma's. Ik dank jullie in ieder geval voor dit gedeelte van het Nationaal AI-debat. Straks gaan we verder met de tweede ronde met 3 nieuwe panelisten. Dan debatteren we natuurlijk verder over hoe we eigenlijk als maatschappij moeten omgaan met AI. Dat dus zometeen in het Nationaal AI-debat. Blijf kijken of luisteren.
Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. Het Nationaal AI-debat.
Welkom terug bij het Nationaal AI-debat, waar we verder gaan met de tweede ronde die in het teken staat van omgaan met AI. En hoe we dat nou het beste doen als maatschappij, als samenleving, dat gaan we voorleggen aan 3 nieuwe panelleden die hier zijn aangeschoven. Als eerste stel ik voor Pascal Wiggers, Associate Lector Responsible Artificial Intelligence aan de Hogeschool van Amsterdam. Welkom Pascal.
Dankjewel.
Goed dat je er bent. Katelijne Muller, ook vaker een BNR Digitaal te gast geweest, medeoprichter en voorzitter van Ally en onderhandelaar voor het AI-verdrag in de Raad van Europa.
Dankjewel.
Goed dat je er ook bent. En Stefan Leijnen, Program Lead Europa bij Stichting AI-Net en Lector Artificial Intelligence aan de Hogeschool Utrecht. Ook goed dat jij erbij bent.
Ja, dank voor de uitnodiging.
Goed. Dat hebben we dan in ieder geval gehad. Want nu gaan we natuurlijk verder met het debat. En zijn we nu in november 2023, bijna 12 maanden na de introductie van ChatGPT, wat nogal een schokgolf heeft veroorzaakt. Gaan we nu al, 12 maanden later, een beetje verantwoord met AI om, Stefan?
Gaan we nu verantwoord met AI om? Het probleem is dat AI natuurlijk continu verandert. Dat is precies die schokgolf waar je het over hebt een jaar geleden.
Mm-hmm.
Vrijwel niemand zag aankomen wat er zou gebeuren op taalgebied. En opeens is het er. En ik denk dat we nog steeds in die shock zitten. En daarom is het ook zo belangrijk dat we het er nu over hebben. Omdat we met elkaar moeten bepalen wat we willen met AI. En hoe we willen dat het de economie en de maatschappij impact.
Ja, precies. Katelijne, jij houdt je daar ook nogal mee bezig. Het zal een drukke 12 maanden voor jou geweest zijn, zal ik maar zeggen.
Zeker, zeker.
Wat merk jij?
Of we er verantwoord mee omgaan,
bedoel je? Hoe we ermee bezig zijn. Leren we een beetje in die 12 maanden?
Jawel, maar we gaan er nog niet verantwoord genoeg mee om, vind ik. Ik denk dat het daarom ook heel goed is dat er wetgeving aankomt. Ik was heel blij met het pleidooi van Kim natuurlijk, van net ook. We zijn er al een aantal jaren mee bezig. Maar ik denk dat we vaak een beetje overwhelmed worden door, kijk eens wat het nu kan. En daar dan in meegaan alsof het iets magisch is, zonder ons echt te realiseren wat het echt kan en wat de beperkingen er ook aan zijn. En ik denk dat daar nog wel veel te leren valt.
Ja.
Kan het echt wat we denken dat het kan? Zou het moeten doen wat we willen dat het gaat doen? Kan dat wel? Is het daar wel klaar? Zijn wij daar wel klaar voor? Is AI daar wel klaar voor? Daar moet je serieuze vragen bij stellen.
Ja, het is interessant dat je het woord magie in de mond neemt, want ik hoorde Pascal toevallig ook in de nieuwe AI-podcast van Ilias Nasrullah. Welkom in de AI-fabriek. In de eerste aflevering zei je, we zijn geneigd het als magie te ervaren, maar het zijn eentjes en nulletjes. Wat, leggen we het niet goed uit aan elkaar of wat gebeurt er?
Nou, ik denk dat we inderdaad nog een beetje overdonderd zijn door wat er ineens kan. Er is ineens AI die stukken schrijft, iets wat we tot nog toe als iets van onszelf beschouwden.
Mm-hmm.
En dat ziet er inderdaad bijna magisch uit. Terwijl het in essentie niets anders is dan woordjes aan elkaar plakken. Dus er zit geen kennis in, er zit geen betekenis in wat die machine doet. Die combineert alleen maar woorden.
Ja.
Dus dat hebben we denk ik nog niet genoeg door. En dan krijg je inderdaad wat Katelijne zegt, dat we nog niet genoeg nadenken over wat kan het nou echt wel en wat kan het nou echt niet.
Ja.
Dan zou je voorbij die magie moeten. En voorbij het idee dat AI een soort wonderolie is dat nu alles voor ons kan doen.
Ja.
Het kan sommige dingen heel goed. Daar hoorden we in het vorige gesprek al wat over. Of denk aan AI die in röntgenfoto's tumoren snel kan herkennen. Dat is een heel mooi voorbeeld van wat het kan.
Mm-hmm.
Maar het kan ook een heleboel dingen niet zo goed.
Ja.
En daar moeten we het ook over hebben.
Katelijne.
Ja, ik denk dat we ons ook moeten afvragen wat we willen dat het gaat doen. Ik noem dat wel eens de nulvraag of question zero. Ik denk dat je elke keer bij dit soort ontwikkelingen moet afvragen, willen we ermee doen wat er mogelijk mee zou kunnen? Willen we dat het de fraude gaat voorspellen alsmaar? Willen we dat het gebruikt wordt om ons eindeloos te categoriseren en in te delen en in een bepaalde richting te duwen? Willen we vol continu herkend worden op straat. Ja. Niet alleen als persoon, maar ook hoe we lopen, hoe we bewegen. Willen we dat daaruit mogelijk opgemaakt kan worden wat we in de zin hebben of we kwaad in de zin hebben. Dat is niet wetenschappelijk onderbouwd overigens, maar dat soort toepassingen worden wel ontwikkeld. Die nulvraag, die wat willen we met deze technologie, moeten we blijven stellen, vind ik.
Precies, en voor de goede orde, het gaat niet alleen om ChatGPT, maar ook om toepassingen van AI zoals gezichtsherkenning en dergelijke. Nog even bij jou te blijven, Katelijne. Jij bent namens Ally ook bezig met het AI-verdrag. Dat moeten we dan niet verwarren met die AI Act uit Brussel. Noem nog even, wat staat er nou op het spel? Gaat dat ons behoeden voor de gevaren die je zojuist een beetje beschreef?
Ja, het AI-verdrag dat wordt onderhandeld in Straatsburg bij de Raad van Europa. Dat is een ander instituut dan de Europese Unie. Wat wel interessant is om te weten is dat daar veel meer lidstaten aan verbonden zijn. Daar wordt onderhandeld door 55 partijen om tot een verdrag te komen. En wat ook interessant is, dus buiten de EU-lidstaten heb je bijvoorbeeld Israël, heb je Azerbeidzjan, je hebt allerlei landen die daar ook partij zijn. Maar wat ook interessant is, is dat er een aantal landen bij zitten die niet in Europa liggen, maar wel een onderhandelingsmandaat hebben. Dat zijn de Verenigde Staten, Canada en Japan.
Op die manier zitten we toch allemaal aan tafel, zou ik maar
zeggen. Die zitten allemaal aan tafel en bepalen ook allemaal de inhoud van dat verdrag. Ja. En het verdrag benadert AI vanuit de impact op de mensenrechten. En bij de impact op de mensenrechten denken we vaak aan discriminatie en aan privacy. En dan stopt het wel zo'n beetje. Maar je kunt veel breder kijken naar de mensenrechten. Ik heb dat voor de Raad van Europa in kaart gebracht, helemaal in het begin. Ja. Je kunt bijvoorbeeld denken aan het recht op een redelijke verdenking. Als je gaat proberen te voorspellen of iemand een recidivist is, dan doe je dat niet op basis van een daadwerkelijke verdenking ten opzichte van die persoon, maar op basis van karakteristieken die persoon toevallig deelt met een ander. Is dat nog wel een redelijke verdenking?
Precies. Nu gaat dit heel erg om rechten natuurlijk. We willen ook in kansen blijven denken. Stefan, jij krijgt met AI net 204,5 miljoen euro, als ik het goed heb, uit het Groeifonds om te investeren in AI. Wat zijn jullie prioriteiten om een sterk AI-ecosysteem in Nederland te bouwen? Juist ook indachtig wat Katelijne net zei.
Ja, precies. Ik denk dat je het goed zegt. Hè? We hebben die wetgeving nodig. Ik denk dat het heel belangrijk is dat we daaraan werken. Maar alleen wetgeving en alleen regels en kaders is niet genoeg. We moeten binnen die kaders ook opereren en een AI, een eigen AI ontwikkelen, ook in Nederland. Daar is dat groeifonds voor van AI-net. Ja. Onze prioriteiten zijn een aantal van de thema's die ook in het vorige debat voorbij zijn gekomen. Dus we werken aan upskilling, omscholing. We werken aan innovatie. We zorgen dat er wetenschappelijk talent naar Nederland komt en ook hier blijft. Ja. We zorgen dat een mensgerichte AI in Nederland wordt ontwikkeld. En we zorgen ervoor dat we in Europa er goed voor staan. Dus we versterken Europa, maar we zorgen ook voor de Nederlandse positie in Europa. Ja. Zodat we bijvoorbeeld start-ups uit Nederland hier niet alleen kunnen laten groeien, maar ook internationaal tot een succes kunnen maken.
Dus jullie proberen
allemaal van belang om dus die innovatiekant ook te doen en niet alleen de wetgeving.
Precies, dus jullie hebben het juist over manieren om de rechten en de mogelijkheden hand in hand te laten gaan, zal ik maar zeggen.
Ja, en dat is echt ik denk zelf een Europees verhaal en een verhaal waar Nederland echt een voortrekkersrol in kan spelen. Ja. En met dat geld vanuit het Groeifonds doen we dat dus ook.
Ja, precies. We gaan weer even naar het onderzoek van Ipsos. Daan wil ik dan weer even bij hebben. Daan Versteeg. Je bent er weer bij en je hebt ook al voor ons uitgezocht hoe onderzoek gedaan wordt als het gaat om hoe opgeleiden hiermee bezig zijn. Vertel.
Zeker, heel interessant. In het vorige debat hadden we het eigenlijk over het enthousiasme wat mensen hebben voor AI. En toen hebben we vastgesteld dat er best wel veel enthousiasme is, zo'n 42% onder de Nederlandse bevolking. Als je nu gaat praten eigenlijk over hoe mensen aankijken tegen de impact op hun werk bijvoorbeeld, wat ze dan verwachten, dan zien we dat we in het begin van dit jaar hadden we een onderzoek gedaan. Waarbij het vooral de praktisch opgeleide mensen waren die dachten van nou, er gaat iets veranderen aan mijn werk, word ik toch wel een beetje ongemakkelijk van. Toen we dat later dit jaar hebben herhaald, zie je eigenlijk dat die ontwikkeling zich doorgezet heeft naar de mensen die wat meer theoretisch opgeleid zijn. Dus
de kenniswerkers.
Ook de kenniswerkers. Ja. Ook de kantoorplek wordt gepenetreerd met die kunstmatige intelligentie. Dat heeft ertoe geleid dat mensen toch ook een beetje nerveus zijn. En als je dan gaat kijken naar mensen die enthousiast zijn, die 42%, 53% van de Nederlanders is toch een beetje nerveus over wat dat AI gaat betekenen voor hen.
Ja.
Mogelijk van werk, maar misschien ook wat lijnen vanwege de andere dingen die jij net suggereerde.
Ja.
Er is ook al wat optimisme. 28% van de Nederlandse bevolking denkt dat AI ook nieuwe banen gaat brengen. Nou, MRI scans die kunstmatige intelligentie ondersteund worden. Bijvoorbeeld in de pharma, in de zorg. Allerlei mogelijkheden waar je met kunstmatige intelligentie nieuwe banen krijgt en meer waarde kunt gaan creëren. Wat wel ook belangrijk is om te weten is, er wordt ook van de Nederlandse bevolking uit verwacht dat de overheid stappen gaat zetten om een eventueel banenverlies te gaan compenseren of op een andere manier inkomen veilig te stellen.
Ja.
Want ja, het kan wel eens zo ver gaan dat ook de mensen die in een kantoorbaan zitten financieel onder druk komen te staan.
Ja, nou, dat is nogal een ding om te bespreken. Ik wil als eerst even van Pascal horen. In hoeverre ben jij als lector en ook op de onderwijsinstelling HVA bezig met die bezorgdheid van Nederlanders dat we banen gaan kwijtraken en wat we daartegen zouden moeten doen? Op wat voor manier dan ook?
Nou, dat speelt heel erg. Ik bedoel, ik ben lector aan een hogeschool, dus wij leiden mensen op voor een beroep. En we hebben eigenlijk al 5 jaar geleden bedacht, we moeten zorgen dat we weten waar het met AI naartoe gaat, dat we daarbij zijn, zodat we die mensen dat ook in hun opleiding al mee kunnen geven. Dat we ze kunnen voorbereiden op een veranderende arbeidsmarkt en ook onszelf kunnen bijscholen daarin. En misschien ook wel een beetje meesturen. Want ik ben het heel erg met Katelijn eens. We moeten ons wel steeds de vraag stellen, willen we dit eigenlijk wel?
Ja, maar is het daar niet al te laat voor? Pascal, het is al ruim 12 maanden.
Nou ja, het is al pas 12 maanden. Kijk, in het argument, het is er al, dus we moeten mee, lijkt me een heel slecht argument.
Ja, we kunnen toch niet collectief zeggen, we gaan dit afwijzen?
Nee, maar we kunnen wel collectief zeggen, we willen hier even over nadenken. En dat, volgens mij, als je zegt, hoe ga je om met AI? Dan is de essentie van de technologie niet langer technologisch, maar maatschappelijk, menselijk.
Ja.
En dan moet je in je afweging meenemen, is de toegevoegde waarde. En dat gaat niet alleen over efficiëntie, maar dat gaat ook over de menselijkheid, over de impact op de planeet. AI kost bakken met energie, is dat het waard?
Ja.
Dat gesprek moet je hebben.
Stefan, volgens mij wil jij dit wel.
Ik ben het er ook mee eens. Alleen ik denk dat dus de rol van innovatie ook daarin niet onderbelicht moet blijven. We hadden net in het vorige panel het voorbeeld van de mensen die bij Schiphol werken in de bagageafdeling. Nu hebben we het dus over ChatGPT en over meer het informatiewerk.
Mm-hmm.
We moeten ons niet blind gaan staren op de laatste hype, maar een beetje uitzoomen om het grotere plaatje te zien. Het kan best zo zijn dat volgend jaar er een groot model uitkomt, een groot AI-algoritme, wat in de robotica grote impact heeft, wat plotseling fysieke arbeid weer helemaal... Gaan we dan volledig weer op die fysieke arbeid focussen en vergeet het informatiewerk?
Ja.
Dat zou denk ik een grote fout zijn. Wat we moeten doen is uitzoomen, kijken naar de marktmechanismen en ook heel goed nadenken, strategie ontwikkelen, echt een roadmap, om als Nederland een onderdeel te worden van die hele keten die uiteindelijk die modellen produceert. Dus we hebben dit soort foundation models, hè, dat zijn de onderliggende technologie.
Ja.
Die hebben we nodig in Nederland, die hebben we nodig in Europa, om ook aan de knoppen te kunnen blijven.
Ja, toch, het is ook nog eens verkiezingstijd. Sommige politieke partijen zijn hier ook wel mee bezig. Hebben de aandacht voor in een verkiezingsprogramma bijvoorbeeld. Katelijne, is er een duidelijke visie vanuit de politiek, in ieder geval de Nederlandse, de Europese, hoe hierin staan? Of blijven we ook een beetje van links naar rechts heen en weer schuiven?
Europees is er natuurlijk al heel lang een duidelijke visie, al 5 jaar. En die nadert nu een soort apotheose met die AI-act. Dus ik denk dat er al heel lang een visie is. In Nederland is het daar op dat gebied wel lang stil geweest. Met name op het gebied van hoe doen we dit een beetje op een verantwoorde manier.
Ja.
Dat wordt nu wel ingelopen. Er is meer aandacht voor. Ik heb ook wel goede hoop op de verkiezingen. Want ik zag in de verkiezingsprogramma's het onderwerp toch wel regelmatig terugkomen.
Ja.
Maar nog relatief oppervlakkig en toch wel wat versnipperd in de oplossingen die men dan bedenkt.
Ja.
Dus ik zou zeggen, probeer het in ieder geval te centraliseren. Digitalisering en AI is een enorm belangrijk onderwerp. Dat moet ook een politiek onderwerp zijn. Dat is het vaak niet in delen, maar dat moet het zijn.
Ja.
Dus ik zou een ministerie van Digitale Zaken, daar zou ik het echt wel tijd voor vinden op dit moment. En een minister voor Digitale Zaken.
Ja, nou, we weten geen een paar mogelijke kandidaten in de zaal wellicht. Maar goed, ik wil toch nog even iets verder de diepte in. Want af en toe valt het woord transparantie best vaak zelfs. En dan gaat het ook vrij gauw over open source AI-technologie. Pascal, is meer nadruk leggen, in ieder geval vanuit Europa, op open source een manier om dat te bewerkstelligen?
Op zichzelf wel. Waarbij natuurlijk AI-modellen zoals we die nu hebben, statistische modellen, totaal niet transparant zijn. Je kunt met de beste wil van de wereld niet achterhalen wat daar gebeurt. Of in ieder geval maar een heel klein beetje.
Ja.
Maar waar je wel transparant over kunt zijn, is wat is er eigenlijk in dat model gegaan?
Ja.
Op welke data is het gebaseerd? We weten dat elk model een zekere mate van bias bevat. En je kunt nog zo je best doen dat eruit te halen, maar er zit altijd een bias in.
Ja.
Als je weet waar die vandaan komt, kun je daar tenminste iets zinnigs over zeggen. Op dezelfde manier zou het fijn zijn als die modellen openbaar zijn, dat je ze kunt bevragen.
Ja. Ja,
ook op ethische aspecten of juridische aspecten.
Maar die openbaarheid gaan we van grote techbedrijven niet gauw krijgen. Dus open source is dan een oplossing?
Nou, je zou een tussenweg die interessant is, kun je metrics openbaar maken? Kun je desnoods via wetgeving zeggen van je moet deze informatie over je model aanleveren.
Ja.
Dus om een voorbeeld te geven, wij hebben voor RTL onderzocht in hoeverre hun automatische ondertitelingssysteem inclusief is. Dus verstaat het nou daadwerkelijk elke Nederlander?
Ja.
Nou, daar kun je aan meten. Daar kun je een gereedschap voor maken dat op verschillende dialecten, verschillende accenten meet. En ja, dan kun je precies zeggen, kijk, zo verdeelt zich dat.
Ja.
En dat helpt om zo'n model door te ontwikkelen en om inzicht te geven.
Katelijne, jij wil wat zeggen. Eerst Stefan, dan is Katelijne.
Ik wil ook wel even op reageren, want ik ben natuurlijk open source voor transparantie. Open source is misschien wel de way to go, maar soms wordt er ook wel gedacht over open source als iets is wat beschikbaar is, wat gratis is, wat goedkoop is. We moeten natuurlijk ook niet vergeten dat de modellen die nu worden ontwikkeld, waar we het toch over hebben, dat zijn modellen die enorme investeringen vereisen. En dat kun je ook wel open source willen doen, maar open source is niet gratis.
Nee.
Er zit vaak een hele infrastructuur achter, er zitten belangen achter. En ik denk de kernvraag die we uiteindelijk moeten beantwoorden is, hoe gaan we dit soort investeringen ook krijgen? Prima om het open source te doen, maar dat is niet de oplossing. Het is een onderdeel van de oplossing, maar het is niet de hele oplossing.
Ja, Katelijne, in hoeverre is open source onderdeel van de oplossing?
Ja, twee dingen over die transparantie. Dit is nou precies het, zeg maar, vrij eenvoudige wat de AI-act van organisatie gaat vragen. Ga er nou transparant over zijn?
Ja,
dus dat wordt
maar dan moeten we dat dus afdwingen, hè?
Ja, daar is een wet voor.
Ja, oké. Maar dan moeten ze blijven ook proberen om daaronder uit te komen. Dat bedoel
ja,
ik
nou ja, ik heb alle vertrouwen in Kim en Adder passie om dat er toch doorheen te krijgen. Open source vind ik toch wel een discussie die we serieus moeten voeren. Want als je kijkt naar wat is open source nou precies, dan is daar eigenlijk geen definitie voor. Er wordt ook al nu gezegd, bijvoorbeeld door Meta met het Llama-model, dat open source was. Nou, ik denk dat jij het met me eens bent dat een volledig gesloten, absoluut gesloten model was.
Dus we worden een beetje misleid daarover.
Ja, en als we dan gaan praten over de oplossing is open source, want dan kunnen we er allemaal in kijken, dan kunnen we allemaal meekijken, dan denk ik niet dat dat per definitie de oplossing is.
Ja.
Ten tweede, als we het bijvoorbeeld zouden uitsluiten van allerlei guardrails en van allerlei regels, binnen open source kan het natuurlijk ook een free-for-all worden.
Ja.
Ik denk dat je toch ook moet, dat is ook in de open source community wel een ding. Daar is men bezig met zijn eed van Hippocrates.
Mm.
Om ervoor te zorgen dat je ook binnen de open source verantwoordelijk je systemen ontwikkelt.
Ja.
Dus het er volledig uithouden vind ik niet per definitie verstandig.
Nee, ik kan me voorstellen. Ik wil bij uitstek even vragen hebben van mensen die als engineers bezig zijn met AI. Ik zie daar Raaf Schavenzande van Triple. Geef even aan wat jij graag wil vragen of opmerken aan dit panel wat dat betreft.
Die mij meteen al triggerde, was de opmerking van wat jij gaf over open source. En dat bijvoorbeeld het Meta Llama model niet open source is. Maar per definitie van wat wij in de techwereld open source vinden, is dat het wel. Maar wat zij uiteindelijk qua data gebruikt hebben om dat te ontwikkelen en wat ze er verder mee kunnen gaan doen, dat is iets heel anders. De andere kant is, kijk naar wat open source mogelijk gemaakt heeft in de snelheid van ontwikkeling. Want een van de dingen, we hebben regelgevings voor bedrijven en grote ondernemingen. En die hebben er heel lang over gedaan om deze systemen zo te maken zoals ze nu zijn. En toen kwam ineens dat open source model van Llama, of van Meta in ieder geval. En er waren ineens allemaal ontwikkelingen die in superkorte tijd ontwikkeld werden, omdat er ineens niet meer aan banden gelegd werd wat er allemaal mogelijk was. Wat tegelijkertijd een gigantisch voordeel is en ook een gigantisch nadeel is. Maar het voornaamste punt was hier het stukje aanhaken dat ik niet helemaal eens ben met hoe jij open source definieert, omdat het in de techwereld bijvoorbeeld.
Ik definieer het nou juist niet. Ik zeg dat er geen definitie is van open source. En eigenlijk onderstreep je dat punt door te zeggen, wij vinden dit wel open source, anderen vinden het niet open source. Dus dat is een beetje
discussie. In de techwereld is er gewoon een harde definitie van wat open source is, omdat er gewoon een hele community is die regel onderstreept.
Daar zijn mensen in de techwereld het ook weer niet over eens. Er zijn ook mensen die.
Maar dit was ook mijn
mening. Dit is precies het punt, hè? Mm-hmm. Als we niet weten precies onderling wat open source is, als wij daar al een discussie over krijgen, dan wordt het heel lastig om dat in wetgeving vast te leggen. Want daar moet je definities hebben. Dat moet duidelijk zijn. Wat valt erin, wat valt er buiten.
Precies. Nou, ik kan me voorstellen dat het een lastige definitie kwestie is. Ik wil Tijmen Blankenvoort van Qualcomm ook nog heel eventjes aan het woord laten. Wat heb je daar aan toe te voegen?
En niet specifiek aan dit, maar ik mis eigenlijk een beetje de urgentie in dit debat. Alle regels die we definiëren zijn heel reactief. Het gaat allemaal over dingen die we voor de data science misschien 30 jaar geleden ook al moeten hebben.
Mm-hmm.
Ik hoor ook van het panel dat we denken, AI is helemaal niet zo intelligent. Het valt allemaal mee, hè? Dat gaat allemaal goed komen. De grote techbedrijven zijn nu bezig om reinforcement learning aan de grote LLM's te koppelen.
Mm-hmm.
Ik zie het zomaar gebeuren dat ergens tussen nu en 5 jaar dat die GPT-modellen 10 keer slimmer worden dan dat ze nu zijn.
Yeah.
Wat gaan we daaraan doen? Zijn we daarop voorbereid?
Goeie vraag. Ik wil proberen de technische termen iets terug te brengen. Stefan en Pascal, ja, ik wil jullie horen.
Ja. Ik ben het helemaal met je eens. En ik denk ook dat we niet een valkuil moeten trappen door telkens maar weer over open source en over regelgeving te hebben. Tuurlijk, die dingen zijn belangrijk. Maar in feite speel je dan big tech in de kaart. We moeten zorgen dat we het over de technologie gaan hebben en hoe we die hier groot brengen. En hoe die technologie werkt, staat ook helemaal niet vast. Hè. Met wetgeving kun je die sturen, maar je kunt die ook sturen door slimme engineers te hebben, door wetenschap te verbinden met innovatie. Krachten met implementatie. En dat is volgens mij de manier waarop we dat doen. En dan heb ik het veel liever over publiek-private samenwerking in Europa en hoe we dat op een Europese manier doen, dan het alleen maar te hebben over die toch een beetje ook die randverschijnselen en die kaders. Ik wil het veel hebben over de inhoud van hoe bouwen we nou dat soort systemen.
Ja, Pascal, jouw kijk. Ja,
precies, want ik ben toch niet helemaal eens met de stelling van het is niet intelligent, dus het komt wel goed. Dat lijkt me juist een heel groot probleem. Het is vrij domme technologie die we benaderen alsof het intelligent is. Die zal zich ontwikkelen, maar ik zie niet per se dat het hyperintelligent gaat worden. Het blijft dezelfde technologie, maar die heeft een aantal fundamentele beperkingen. In die zin dat het fouten maakt. Iedereen die al wat langer met ChatGPT gepraat heeft, weet dat daar zo nu en dan onzin uitkomt. Dat geldt voor alle AI-modellen. We weten ook dat die kan discrimineren, dat er altijd bias in zit. En dat als je niet goed over je definities nadenkt, wanneer is mijn model eerlijk bijvoorbeeld? Wat is eigenlijk rechtvaardig? Denkt een ontwikkelaar daarover na voordat hij zijn data gaat selecteren of zijn model op gaat zetten? Als we daar niet naar kijken, dan kan het misgaan. En dat is de discussie die we moeten hebben. Niet over wat er over 10 jaar gebeurt, maar of we het nu al zo kunnen bouwen dat we er wat aan hebben.
Katelijne?
Ja, ik ben het ook niet eens met de stelling dat we niet al te veel over de regelgeving als een soort kaders of randvoorwaarden moeten praten. Het is niet voor het eerst dat we iets reguleren wat potentieel risico's met zich meebrengt. We reguleren auto's, die brengen ons naar prachtige plekken, vliegtuigen, maar we willen ook dat ze ons veilig ergens heen brengen en dat ze niet neerstort. We reguleren chemicaliën, doen we al heel lang. Helpt ons medicijnen te maken, et cetera. Maar we willen ook niet vergiftigd worden.
Ja.
Dus we reguleren al heel veel. En nu deze discussie weer voeren over weer iets nieuws. En dit moeten we nou niet reguleren, want dat is niet nodig en dat staat de innovatie in de weg. Die discussie voer ik ook al heel lang en daar word ik ook heel gepassioneerd over, net als Kim. Dat is gewoon niet zo. We innoveren nog steeds in de luchtvaart. We innoveren nog steeds in de automotive.
En dat is het bewijs dat we wel degelijk kaders kunnen opstellen waarbinnen de innovatie nog steeds mogelijk is.
Absoluut, ja. Maar het helpt je ook, want als je goed naar die AI-wet kijkt, je mag heel veel, er wordt een klein gedeelte wordt gereguleerd.
Ja.
Als je goed naar die AI-wet kijkt, is het bijna een soort blueprint van hoe je het goed kan doen. Het helpt je er gewoon stap voor stap doorheen. Doe dit met je data.
Ja.
Doe dat met je model. Zorg dat die persoon weet wat er uitkomt.
Ja. Het zijn guardrails wat dat betreft.
Het zijn niet alleen guardrails, maar het zijn rules of the road. Het helpt je over die weg.
Even op reageren. We innoveren in de luchtvaart, klopt. Maar we hebben ook de boot gemist en daarom hebben we Airbus opgericht. We innoveren in de ruimtevaart, we hebben ESA opgericht. Omdat we daar ook de boot hadden gemist. En dat is precies het risico wat we nu ook lopen met AI. En je hebt die guardrails nodig. Maar op dit moment zitten we op de achterbank. En als we willen weten welke kant we op moeten, moeten we aan het stuur zien te komen.
Nee, daar ben ik echt niet met je eens. Want als je een beetje deze week het nieuws hebt gevolgd, dan weet je ook dat de Biden-Harris administration met een executive order is gekomen.
Ja.
En dat is een stevige executive order.
Ja, dat zijn een hoop punten die de boel echt meer aan banden gaan leggen. Juist ook in de VS, hè?
Juist ook in de VS. Ik geloof dat het 8 guiding principles zijn. En die worden helemaal uitgewerkt. En daar zit werkelijk alles in. Daar zit veiligheid in. Daar zit national security in. Daar zit werken in. Daar zit onderwijs in. Daar zit civil rights, noemen ze het daar. Mensenrechten. Ja. Alles zit daarin. Dus iedereen, de hele wereld doet nu mee. De hele wereld stapt aan boord. Omdat iedereen nu ziet, oké, dit is een technologie. Daar kunnen we misschien wel heel veel mee. Maar we moeten het wel in goede banen leiden.
Ja.
En ik roep dit al 5 jaar. En dat ik het vandaag weer moet roepen.
Ja.
Dat is
beetje, dat snap ik. De case is duidelijk en gepassioneerd. Pascal, jouw visie op het feit dat het nu ook dus in de VS regelgeving begint te komen. Is dat nog maar klein? Of zijn dat ook al significante ontwikkelingen dat die kaders er nu beginnen te komen mondiaal?
Nou, volgens mij is het een hele grote stap dat zelfs de VS al naar kaders gaat kijken. Dat is niet helemaal mijn vakgebied.
En is dat niet alleen maar omdat Big Tech daartoe heeft opgeroepen overigens? Dat is ook nog een belangrijke kanttekening wellicht.
Dat denk ik niet. Want volgens mij gaan ze verder dan wat Big Tech zou willen.
Mm.
Tegelijkertijd denk ik dat we ook niet moeten zeggen, oké, nu hebben we kaders, we zijn klaar.
Ja.
We hebben het stappenplan, als we dit doen, dan gaat het goed. Want je ziet ook dat als je alle stapjes braaf volgt, wat transparantie laat zien, bias uit je modellen probeert te halen, dat het nog steeds fout kan gaan.
Ja.
Dus er zit ook een eigen verantwoordelijkheid om ethisch te handelen.
Ja.
En dat is verdraaide moeilijk.
Ja.
Je hoort vaak, je moet waardegedreven ontwikkelen. Nou, Maxime Februari heeft daar deze week een heel mooi stuk over geschreven. Die zegt van ja, maar luister eens, ethiek gaat over het moment dat de waarde, dat het botst, dat het misgaat,
ja,
dat het niet lukt wat je wilde. En daar moet je naar kijken.
Ja.
Dan moet je je ook gaan afvragen, hoe ga ik mijn AI monitoren, dat die blijft doen wat hij moet doen.
Nou,
dat ik zie wat die, dat hij iets doet wat ik helemaal niet voorzien had.
Precies, dat zijn dus dingen om in ieder geval in de gaten te blijven houden. Dit deel van het debat, tweede ronde, moeten we hierbij laten. Maar het Nationaal AI-debat gaat straks nog wel verder in ronde 3. Met dan een nieuw panel. Dus ik bedank deze panelisten en nog een extra spreker. En dan duiken we in de risico's en bedreigingen rond AI. Dit is dus het radiodeel voor de luisteraar van BNR dat nu ophoudt. Wil je meer horen en zien? Schakel dan over naar de livestream op nationaalaidebat.nl. Of als je dit als podcast terugluistert, ga naar de volgende aflevering. En dan zijn we over enkele minuten terug met het vervolg van het Nationaal AI-debat. Tot zo.
In de podcastserie The Next Level vertellen ondernemers hoe ze hun groeiambities konden realiseren dankzij de juiste cloudoplossingen van SAP. Wat waren de uitdagingen, de oplossingen en hoe ging de uiteindelijke implementatie? Benieuwd naar hun verhalen en hoe zij met behulp van SAP ook hun toekomstige ambities kunnen behalen? Luister de podcast The Next Level via de BNR-app of je favoriete podcast-app.